Goedemiddag, ik lees u de liturgie voor van de middagdienst van zondag 25 maart. Ik zie hier dat ik de liturgie voor me heb van vanochtend. Ik ga op zoek naar de liturgie van vanmiddag. Herstel, hier komt de liturgie van de middagdienst van 25 maart. Het is een themadienst en hij gaat over openbaring. En de tekst is openbaring 1, het derde vers. Na de mededelingen zingen we psalm 16. Bewaar mij, want ik schuil bij u. Psalm 16 in zijn geheel. Na stilte, votum en groet zingen we Psalm 96, de coupletten 1 en 3. Zingt voor de Heer op nieuwe wijze. Psalm 96, de coupletten 1 en 3. Na het gebed is de schriftlezing. Deze is uit Openbaring 1, de versen 1 tot en met 3 en de versen 9 tot en met 19. Openbaring 1. De versen 1 tot en met 3 en de versen 9 tot en met 19. Na de verkondiging zingen we gezang 296 in zijn geheel. Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Gezang 296. Na de collecte, gebed en geloofsbelijdenis zingen we gezang 476, de coupletten 4 en 5. Mensenzoon tussen de kandelaren. Gezang 476, de coupletten 4 en 5. Daarnaast de zegen en eindigen we met een driemaal gezongen amen. Nog eenmaal de liederen en de schriftlezing. Psalm 16, Psalm 96, 1 en 3. Schriftlezing, openbaring 1, de versen 1 tot en met 3 en 9 tot en met 19. Gezang 296, gezang 476, de coupletten 4 en 5. Ik wens u een goede dienst.
Kijk eens.
Dankjewel.
Dat is al beter. Zo.
Zusters en broeders en jongelui, hartelijk welkom in deze themadienst, openbaring en inleiding, waarin dominee De Jong zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede en een gezegende dienst met ons zult hebben. En verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De kerkraad doet een dringend verzoek op u om namen op te geven voor de vacatures van nieuwe kerkraadsleden. Aftredend zijn 2 diakenen, minstens 2 ouderlingen, een jeugdouderling, een ouderling voor vreemdelingen en de prezes. Briefjes liggen achter in de kerkzaal. De organist is uit betrouwbare bron Jaap Mulder. Jan Mulder, oh sorry, naamgenoot, ik heb er 2. Bij de voorbeden is vanochtend aandacht besteed aan 50 jaar Europa, waarbij gedankt is voor de vrede en welvaart en er is gebeden voor de ernstig en langdurig zieken. Collecte is voor de diaconie. We gaan nu zingen Psalm 16 en na votum en groet zingen we Psalm 96, de versen 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. In stilte schuilen wij bij God. En in de schuilplaats van de Allerhoogste mogen wij zeggen: ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde staat God de Heer die mij tot hiertoe leidde. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, uw loof, ontzag wekken voor al uw gunstbewijzen. Dat is onze taak en plaats in deze wereld. U groot maken om alles wat u aan gunstbewijzen aan ons hebt gegeven. En wat geeft u ons veel? Dat we elkaar mogen bemoedigen in het geloof als gemeente. Dat we samen mogen zijn, dat we alle ruimte en vrijheid vinden om u en elkaar te ontmoeten. Dat u ons geloof geeft, vertrouwen. Dat u voor ons zorgt. Dat wij bij u redding en bevrijding vinden. Dat u in staat bent en ook bereid bent om van ons nieuwe, andere mensen te maken. Dat uit ons leven kan komen wat u erin gelegd hebt. Dat u van ons mensen kunt maken zoals u ons bedoeld hebt. Heer, het zijn één voor één gunstbewijzen waar we ons over verheugen. Waar u ons blij mee maakt. Wat ons reden geeft om u te loven en te prijzen. En dat willen we niet alleen doen door van u te zingen. Maar dat willen we bovenal doen vanmiddag ook. Door samen naar uw woord te luisteren. En dat woord te horen. En met dat woord ook in ons leven dag in dag uit te rekenen. Heer, wilt u ons dat geven? In deze dienst, op deze plek, dat uw woord voor ons boodschap is, betekenis heeft. Ga zo met ons, door uw geest, in Jezus' naam. Amen. We lezen uit het woord van God en doen dat uit Openbaring 1. We zullen in deze dienst wat vaker de Bijbel erbij pakken. En ook andere gedeelten, maar we beginnen in Openbaring 1. En van Openbaring 1 lezen we vers 1 tot en met 3. En we pakken de draad vervolgens op in vers 9 en lezen dan door tot en met vers 19. Openbaring 1, vers 1 tot en met 3. Daar lezen we openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakte bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. En dan lezen we verder in vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei: schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp, 2-snijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Tot zover de lezing.
Wij staan vanmiddag stil bij het Bijbelboek Openbaring. En wat we vanmiddag gaan doen is een korte inleiding erop om die als een soort leeswijzer, bij wijze van spreken bij uw eigen lezen van dit boek, te gebruiken. Het boek Openbaring. Als je mensen vraagt van wat ze ervan weten, dan komen er allerlei rampscenario's in beeld. Oorlogen. Eindtijd. Dat is het boek Openbaring voor veel mensen. Er gebeurt van alles en wat erin gebeurt is niet iets waar je blij van wordt. Integendeel. Het houdt de gemoederen bezig en mensen worden er in de regel onrustig van. Want wat hangt je eigenlijk boven het hoofd als je het boek Openbaringen leest? Wat komt daarin allemaal op je af? Ook daar hebben mensen zo hun verhalen en beelden bij. Openbaring als één grote waarschuwing tegenover allerlei vormen van valse profetie, waar Jezus al van spreekt in Matteüs 24 en Lucas 21. Tekenen der tijden zou je er tegenkomen. Het gaat in Openbaring ten diepste om de wederkomst van Jezus Christus. Allemaal beelden die mensen bij Openbaring hebben. Wat voor de rest zou je nog kunnen over Openbaringen kunnen zeggen? Dat er allerlei vreemde figuren in voorkomen. Beesten met vleugels, mensenhoofden, leeuwen met drakenkoppen enzovoort enzovoort. Het zijn allemaal nogal vreemde voorstellingen die je tegenkomt. Maar hoe vreemd zijn ze eigenlijk? Het plaatje hierachter is een beeld, wat zou je kunnen zeggen, in het Midden-Oosten heel vertrouwd en bekend was. Je komt ze bij de profeten tegen en dus ook in Openbaring. Een zon die zich verduistert. Je komt het in Openbaring tegen, maar ook al veel eerder in de Bijbel. Vreemde voorstellingen. Wat moeten we ons allemaal bij die verhalen en plaatjes bedenken? Een bloedrode maan. Je kunt hem gewoon fotograferen, ook vandaag. Draken met 7 koppen. Afbeeldingen die in de tijd voordat Openbaring zeg maar geschreven werd, allemaal heel vertrouwd en bekend waren. Je zou bijna kunnen zeggen, zoals iedereen in onze tijd het logo van Mercedes kent, zo kende men in die tijd al die vreemde figuren, al die, ik zie sommige mensen nog moeilijk kijken, zelfs Mercedes lukt niet. Nou, oké. Renault? Nee. Maar het gaat even om het idee van, ik heb een paar van die plaatjes nu laten zien, van die voorstellingen die je in het Bijbelboek Openbaring tegenkomt, om te laten zien dat die eigenlijk heel oud en vertrouwd zijn. Voor ons zijn het hele rare toestanden en wij kunnen ons er inderdaad letterlijk heel weinig bij voorstellen. Maar voor de mensen die het boek lazen wat Johannes geschreven had, waren het eigenlijk hele bekende voorstellingen. En daarom is het ook goed dat wij, als wij die verhalen uit Openbaring lezen, dit soort oude voorstellingen ook voor de geest hebben. En dus inderdaad meenemen bij onze uitleg, dan ga je er ook niet alle kanten mee op. Om een voorbeeld te noemen, ik zag het laatst nog weer op National Geographic, die hebben ook zo'n uurtje over Openbaring, dat op een gegeven moment de Apache-helikopters van de Amerikanen vergeleken werden met de sprinkhaantroepen uit het boek Openbaring. Nou, dat slaat echt helemaal als een tang op een vark. Want die sprinkhaanplagen die je in Openbaring tegenkomt, die kom je in het Oude Testament bij de profeet ook al tegen. En als men ergens aan een dreiging dacht in de tijd van de Bijbel, dan was dat de dreiging van een sprinkhaanplaag. En legers werden vaak vergeleken met een sprinkhaanplaag. Dus het heeft helemaal niets te maken met Apache-helikopters enzovoort enzovoort. Nu had ik u graag wat geluiden laten horen uit het boek Openbaring. We hoorden net het geluid van vele wateren. Dat had ik u even willen laten horen, want in het boek Openbaring staat het bomvol met geluiden. En ook daar komen we donder en bliksem tegen. Helaas, die geluiden moet ik u onthouden, want we krijgen het technisch niet voor elkaar. Het gaat nog steeds niet perfect. Maar we hebben beeld en dat is al wat. Goed, dat was even een eerste kennismaking met het boek Openbaring van wat er zo allemaal al op je afkomt. Aan beelden, aan woorden, aan geluiden. Laten we nu wat gaan kijken naar Openbaring en dan wil ik vooral een beetje aansluiten bij Openbaring 1 vers 3. Waar het boek Openbaring getypeerd wordt als volgt. Deze profetie Dat is openbaring. Een profetie. En het is goed om je dat steeds te realiseren als je het boek Openbaring leest. Het gaat hier om profetie. Men maakt van Openbaring altijd weer een apocalyptisch boek. En er zitten best apocalyptische elementen in. En apocalyptische elementen zijn dan inderdaad bijvoorbeeld al die beelden die gebruikt worden. Maar laten we om te beginnen met elkaar vasthouden dat het in Openbaring gaat om profetie. En dan zeg je daar misschien nog niet zoveel mee, want wat is dan profetie? Nou, dat woord vermaning wat erbij opstaat, is op dat punt denk ik heel goed om vast te houden. Ik heb in het verleden al eens een keer gezegd, de priester is degene die vertroost. Dat is degene die de aai over je bol geeft. Die tegen je zegt, het is goed, die je bemoedigt. Een profeet is eigenlijk iemand die de vinger omhoog steekt en zegt van, kijk uit, weet jij wel waar je mee bezig bent? Dat is degene die vermaant. En dat doet het boek Openbaring dus ook. Die vermaant. Die bemoedigt ons niet, maar die leert ons kritisch te kijken naar hoe wij op dit moment in het leven staan. Een grote misvatting rondom profetie is elke keer weer dat het woord voorspelling in beeld komt. Profetie als een beeld wat geschetst wordt van de toekomst. Absoluut niet waar. Als profetie al bezig is met de toekomst, dan is dat een schets van een mogelijke toekomst. Maar geen zekere toekomst. Er wordt over de toekomst gesproken, ik zal er zo meteen nog even op terugkomen, om ons vooral te waarschuwen. Dus niet om ons te vertellen, zo gaat het, over 100 jaar of over 10 jaar of over 1000 jaar. In die zin is Johannes niet bezig geweest met onze tijd. Althans, niet bewust. Profetie is dus waarschuwing. Wil ons tot de orde roepen, vermanen, bij de les houden. Dat is het eerste. Geen voorspelling, wel waarschuwing. Het tweede waarin profetie vaak misverstaan wordt, is inderdaad dat er vooral naar voren gekeken wordt en niet naar het moment waarop wij leven. En de profetie wil ons nou juist op dit moment iets duidelijk maken. Wat van belang is voor ons leven nu. En niet voor een leven ergens in de tijd, eindtijd of verre toekomst. De profeet noemt de toekomst om te zeggen, dit kan er gaan gebeuren als jullie niet in je leven nu veranderen. Als jullie je vandaag niet bekeren, is het niet ondenkbaar dat over 10 jaar dat gaat gebeuren. In dat opzicht zijn de profeten dus eigenlijk mensen die tegen ons zeggen, hoe sta jij er op dit moment in jouw leven voor? En weet je wat de consequenties van jouw keuzes van dit moment zijn? Ik zal ze even voor je schetsen. Als jij op deze manier zonder God doorgaat, kom je daaruit. Dan zullen de Babyloniërs Jeruzalem vernietigen. Dan zal God komen om je te oordelen. Dus daarom bekeer je nu. Profetie. Het derde waar je bij profetie steeds bij stil moet staan, is dat het niet iets is wat wij dus herkennen, als ik het zo mag zeggen. Het gaat niet om wat wij op dit moment of over 100 jaar of over 200 jaar beleven. Profetie laat ons als het ware niet vanuit ons perspectief, onze invalshoek naar de feiten kijken, maar vanuit Gods invalshoek. Vandaar dat je in het boek Openbaring Johannes voortdurend als het ware de hemel in ziet kijken. Hij wordt voortdurend van de aarde opgetild om een blik te krijgen, zicht te krijgen in waar God mee bezig is. En hoe God bezig is zijn plannen uit te voeren. Dus Johannes kijkt als het ware met God naar hoe de feiten op dat moment liggen. Hij kijkt dus vanuit het perspectief van God, zou je kunnen zeggen, naar onze werkelijkheid. En niet vanuit een menselijk perspectief. Het gaat dus in de profetie niet om wat wij beleven en ervaren op dit moment aan feiten, maar hoe God tegen de feiten en de gebeurtenissen aankijkt. Zo profeteert Johannes. Wat is dan de inhoud, kernachtig samengevat, van de profetie van het Bijbelboek Openbaring. Nou, zo is het eigenlijk van de hele Bijbel. Alle inhoud van de Bijbel is Jezus Christus. Jezus Christus komt in het gewaad van de schriften, zei men vroeger. Dus in de vorm van de Bijbel komt Jezus vandaag naar ons toe. En een van die vormen waarin hij naar ons toe komt is het boek Openbaring. En daar komen we Jezus tegen op een indrukwekkende wijze. Als diegene die komt om te oordelen. Nu niet diegene die mens wordt, die leidt, die opstaat, die naar de hemel gaat. Openbaring zegt, jullie krijgen nu een plaatje van Jezus te zien als degene die komt om te oordelen. En dat zien we terug in wat we gelezen hebben in Openbaring 1. Degene die achter Johannes stond, waarvan Johannes hoorde dat hij sprak, en waar Johannes diep van onder de indruk was, als Johannes zich omdraait en probeert die figuur die hij daar ziet te beschrijven, dan schieten woorden eigenlijk tekort. Dan moet hij voortdurend zeggen van het is als. Maar wat wel duidelijk is, is dat de ogen van diegene vuur spuwen. Dat zijn voeten gloeiend heet zijn. Dat zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard bevat. En dat als Johannes hem bekijkt, dan kan hij eigenlijk hem niet eens zien. Oogverblindend, als de zon, is deze figuur. Indrukwekkend, majestueus, maar vooral als iemand die gloeiend heet is, die echt gloeiend is. Jezus die komt om te oordelen. Dat is degene die Johannes daar voor zich ziet staan. Het vuur, de zon en het zwaard bevestigen dat beeld. Jezus die komt om te oordelen. En ik wil dat even voor u neerzetten naast het boek Handelingen. Want daar komen we ook de verhoogde Jezus tegen. Ook het boek Handelingen vertelt wat Jezus bezig is te doen. Alleen daar is het niet het verhaal van Jezus die komt om te oordelen. Daar is het Jezus die zijn geest geeft. En die er alles aan doet om Jeruzalem tot geloof te brengen. Om Israël tot geloof te brengen. Judea, Samaria, Galilea. Ja, tot aan het einde der aarde is Jezus Christus bezig om mensen door zijn geest alsnog tot geloof te bewegen. Dat is Handelingen. Daar zou je kunnen zeggen, laat de verhoogde Jezus Christus zich zien in en door zijn geest. Daar komt, zou je kunnen zeggen, zijn genade nog een keer nadrukkelijk in beeld. Ik wil je redden. Dat is de boodschap van het boek Handelingen. De boodschap van het boek Openbaring is, er komt een tijd dat er geen redder meer aan is. Dan kom je mij tegen. En dan kom je hem ook echt tegen. En dat is niet best. Als je de Jezus van Openbaring tegenkomt, dan is het niet best. Dan is het over, uit en voorbij. Want dan komt hij om te oordelen. En dan is er geen weg meer terug. En dat is de klem van deze profetie ook. Weet dat Jezus komt om te oordelen. Wat betekent dat voor jou vandaag? Wat doe je daarmee? Dat klinkt dus vanuit dat boek Openbaring eigenlijk van elke pagina naar ons toe. Zoals elke pagina van Handelingen zegt, er is nog genade. Zo zegt elke bladzijde van het boek Openbaring, het houdt op. Het houdt een keer op. En dan kom je Jezus tegen. Met een tweesnijdend scherp zwaard in zijn mond. Met vuur. Met ogen die branden van vuur. Met voeten die gloeiend zijn. Zo komen we als het ware in Openbaring 1 al Jezus tegen in dat opzicht. Als degene die komt veroordelen. Maar heel het boek Openbaring laat vervolgens die oordelen zichtbaar worden. En ik heb hier het woord 7 staan. Want iemand die misschien wel eens met het boek Openbaring bezig geweest is, die zal zich ongetwijfeld herinneren dat dat getal 7 nogal eens opduikt. Sterker nog, de hele opbouw van het boek Openbaring hangt aan het woord 7. We hebben hier in vers 3 een gelukwens. Zaligspreking heette dat in de vorige vertaling. Eigenlijk wel zo mooi. Maar er staan er 7 in het boek Openbaring. Ik ga ze nu niet allemaal langslopen, want dit is alleen maar een inleiding. Maar er staan 7 gelukwensen in het boek Openbaring. Het boek Openbaring wordt gestuurd naar 7 gemeenten. Het boek Openbaring vertelt vervolgens van 7 zegels die geopend worden. Dan klinken er 7 bazuinen. En tenslotte worden 7 schalen met oordelen uitgestort op deze aarde. Elke keer opnieuw 7. En die 7 tallen volgen elkaar op. En haken op elkaar in. Het is dus niet zo van dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, het 7e zegel is het begin van de eerste bazuin. En zo haakt het een op het ander in. Waarom is dat getal 7 zo belangrijk? Nou, natuurlijk kennen we dat getal 7 als het getal van de volheid. 7 geeft aan, daarmee is alles gezegd. Dus als de 7 zegels geopend zijn, heeft God alles, maar dan ook echt alles gedaan om mensen van zijn oordeel te overtuigen. En dan volgen nog een keer 7. En nog een keer 7. En in dat licht is het belangrijk om even Leviticus 26 erbij te pakken. De versen staan er hier op. Even ter toelichting bij Leviticus 26. In Leviticus 26 wordt aan Israël zegen en vloek voorgehouden. Zegen, zegt God, als jullie leven bij mijn woord. Dan zullen jullie tot bloei komen. Dan komen jullie helemaal uit de verf. Maar wat gebeurt er nou als Israël, de gemeente van God, de woorden van God naast zich neerlegt? Dan staat er in Leviticus 26, om te beginnen vers 18. Als jullie mij dan nog niet willen gehoorzamen, en God is dan al een keer met zijn oordeel gekomen, vanaf vers 14, maar nu vers 18 dan. Als jullie mij dan nog niet willen gehoorzamen, zal ik de straf voor jullie zonden 7 maal zo zwaar maken. Vers 21. Als jullie tegen mij in blijven gaan en mij niet willen gehoorzamen, zal ik de straf voor jullie zonden nog 7 maal zo zwaar maken. Vers 23. Als jullie hieruit nog geen lering trekken en tegen mij in blijven gaan, zal ik op mijn beurt ook tegen jullie ingaan. 7 maal zo streng zal ik jullie voor jullie zonden straffen. Bij mij gaat het
steeds dubbel.
Ja. Maar in het Hebreeuws staat echt 7 maal. En in vers 28, dus vers 27 begin ik dan even. Als jullie hierna nog niet naar mij willen luisteren en tegen mij in blijven gaan, zal ik van mijn kant nog eens zo hard tegen jullie ingaan en je 7-voudig voor je zonden straf. En als je die reekse van 7 hier dan bekijkt en die straffen leest, dan is het dus niet alleen een herhaling van zetten. Zo van, oké, 1 keer 7 keer, nog een keer 7 keer, nog een keer. Nee, elke 7 zijn zwaarder. De straffen worden steeds ernstiger. En wie het boek Openbaring leest en eerst de 7 zegels leest, die zegt, nou, er gebeurt wel wat. Maar als je de 7 bazuinen leest, dan denk je van, nou, na een derde of na een vierde wordt nu 1/4 van de mensen getroffen. En zo zie je ook in die opbouw van 7 in het boek Openbaring, van zegels naar bazuinen naar schalen, dat de straf telkens verzwaard wordt. Dat getal 7 verbindt die oordelen van Leviticus met die van het Bijbelboek Openbaring. Het getal 7 is dus niet alleen maar voor de mooiigheid. Dat laat juist uitkomen dat God zegt, dit gaat er gebeuren als jullie mijn woorden naast je neerleggen. Jezus komt om te oordelen, zegt het boek Openbaring. En het getal 7, de opbouw van 7, bevestigt dat. Goed, Jezus komt om te oordelen. Maar wie en wat dan? Wat wordt er nou allemaal aan oordelen uitgesproken in het boek Openbaring? En over wie worden die oordelen eigenlijk uitgestort? Nou, wie Openbaring leest, ontdekt dat daar in Jeruzalem het moet ontgelden. Er is door de eeuwen heen steeds weer heel hard geroepen dat het over Rome ging. Ik zal u zo meteen laten zien dat dat echt helemaal nergens op slaat. Openbaring gaat over Jeruzalem. Over wat Jezus met Jeruzalem gaat doen. Jezus stort eerst zijn geest nog uit in Jeruzalem, Handelingen. En zegt, ik geef jullie echt alles wat ik te bieden heb. En willen jullie dat nou echt met beide handen aanpakken? En als Jeruzalem dat weigert, zegt Jezus, dan kom ik om jullie te oordelen. Jeruzalem zal vallen, zegt het boek Openbaring. Als Jeruzalem zich niet bekeert. En Johannes is niet de eerste die dat vertelt. Wat dat betreft is er duidelijk verband met eerdere profeten. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, en dat zijn er nog maar drie, maar er zijn er veel meer te noemen, die ook Israël al gewaarschuwd hebben voor het feit van, als jullie op deze manier doorgaan, zal Jeruzalem ten onder gaan. Nee, de tempel is van de Heer. Dat zal nooit gebeuren. De profeten hamerden voortdurend op het feit van, vertrouw niet op je tempel. Vertrouw niet op het feit dat jullie uitverkoren zijn. Nee, God vraagt maar één ding. Dat jullie inderdaad met zijn woord leven en rekenen. En als jullie dat niet doen, zal Jeruzalem vallen. En het is gebeurd. Tot allergrootste verbazing van allen die in Jeruzalem woonden. Zelfs toen het begon, wilden mensen het nog niet geloven. Openbaring zegt, Jeruzalem zal er nog een keer aan geloven. En daarvoor gaan we even naar Openbaring 11 om te beginnen. Openbaring 11. Ik begin te lezen in vers 1. Vervolgens kreeg ik, dat is Johannes, een rietstengel als meetstok. Met de opdracht, neem de maten op van Gods tempel en van het altaar en tel degenen die God daaraan bidden. Over dat meten en die meetstok, dat gebeurt vaak ook in het Oude Testament. Ezechiël onder andere heeft dat ook moeten doen. De voorhof buiten de tempel moet je maar overslaan. Meet die niet op, want die is bestemd voor de heidenen die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. Let op, de heilige stad. Ik zal met twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende de 1260 dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan. Wat wordt hier nou allemaal weer gezegd en uitgebeeld? Pak Zacharia erbij. Daar staat het letterlijk in. Weer een beeld uit het Oude Testament dat hier door Johannes wordt opgepakt. En het is beeld van de geest die zijn werk doet. Door de getuigenis. Je zou bijna kunnen zeggen, hier zit een stukje Handelingen in het boek Openbaring. Als iemand die getuigen kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond. Dat hun vijanden verteert. En op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen, moeten sterven. Deze hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, zolang zij profeteren. Oh ja, Elia. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Oh ja, Mozes. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt, de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. Waar werden de profeten Mozes en Elia gedood? Niet letterlijk, maar waar werden de profeten gedood volgens het Oude Testament? In Jeruzalem. Het gebeurt weer. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad. De grote stad, komen we vaker tegen in het boek Openbaring, die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet. En let wel, de stad ook waar hun Heer gekruisigd is. Gedurende 3,5 dag komen er mensen uit alle landen en volken van elke stam en taal om hun lijken te zien. En zij dulden niet dat ze begraven worden. De mensen op aarde, die op aarde leven, juichen om de dood van de twee profeten. En opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest. Dat zijn profeten, want die vermanen, die roepen tot de orde, die stellen vragen bij jouw doen en laten. Nou, ik zal de rest nu achterwege laten, maar waar het even om gaat. Hier wordt Jeruzalem, de stad waar de Heer gekruisigd is, en dat is echt niet in Rome geweest, Sodom of Egypte genoemd. Dus Jeruzalem wordt hier vergeleken met Sodom en Egypte. En verderop in het boek gaat het over de val van Babel. Daar wordt Jeruzalem vergeleken met die heidense bende daar in Babel. Zo ver is Jeruzalem afgezakt en gevallen. Dat God zegt, jullie zijn aan Sodom en Gomorra gelijk geworden. En jullie weten wat ik met Sodom en Gomorra gedaan heb. Jullie zijn aan Egypte gelijk geworden. En jullie weten wat er met Egypte gebeurd is. De macht van Egypte stierf in de Rode Zee. Babel. Jullie zijn aan Babel gelijk geworden. En jullie weten wat er met Babel gebeurd is. Met de grond gelijk gemaakt. En jullie Jeruzalem. Jullie heilige stad. Jullie stad die de profeten doodt. Waar de Heer ook gekruisigd is. Jullie zijn aan Sodom, Egypte en Babel gelijk geworden. Daarin klinkt een geweldige oproep. Hoe hebben jullie het zo ver laten komen? Maar vooral, keer terug. Kom tot geloof in mij. Kom naar mij toe, zolang het nog tijd van genade is. Want anders zal Jeruzalem aan Sodom en Gomorra ook letterlijk gelijk worden. Dan zal Jeruzalem vallen. En dat is, maar daar kom ik straks nog even op terug, ook gebeurd. We constateren hier in onze diensten wel vaker dat de MBV soms een verrukking is en soms een beetje jammerlijk. Ik kom nu bij een gedeelte, ik laat Jesaja 1 even rusten, maar misschien nog wel goed om dat even te zeggen. In Jesaja 1 vers 10 staat dus ook dat Israël in de dagen van Jesaja vergeleken werd met Sodom. Jullie zijn aan Sodom gelijk geworden, zegt Jesaja. En dat zegt hij niet één keer, dat zegt hij een paar keer. En Ezechiël zegt precies hetzelfde. Ook daar kom je dus al dat verschijnsel tegen dat Jeruzalem gelijk wordt gesteld aan Sodom en Gomorra, aan Egypte en aan Babel. En dan ben je dus als stad van de vrede in je tegendeel veranderd. Dan ben je dus als gemeente uitgekomen waar God je juist niet wil hebben. En daarom keer terug. Want anders kom je mij als degene die komt om te oordelen tegen. Goed, dat het hier niet zozeer gaat om Rome en het Romeinse Rijk en alles wat daarna nog gekomen is, kom je ook min of meer tegen aan die rol van het accent wat gelegd wordt op de synagogen. Hier is echt een strijd, mag ik het zo zeggen, tussen de synagogen die Jezus afwijst en de gemeente die Jezus volgt aan de gang. En dat komen die gemeenten ook tegen. Als we Openbaring 2, vers 9. Daar wordt de gemeente van Smyrna aangeschreven. En dat wordt door degene die komt om te oordelen gedaan. Dat zie je aan het begin. Dit zegt hij die de eerste en de laatste is. Dat hoort bij dat beeld wat we daar straks van Jezus zagen. Die dood is, was en nu leeft. Ik weet van jullie ellende, staat hij dan, en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. Broeder Gerard, had u de NBG? Wilt u even lezen wat er in de NBG staat? In dat vers? Ah. Oh. Niemand. Ja?
Ik weet hoe
synagoge. Daar staat, synagoge is een gewoon Grieks woord. Maar daar staat dus inderdaad, de samenkomst, de synagoge was een samenkomst van de Joodse gemeente, als ik het zo mag zeggen. En hier wordt dus heel nadrukkelijk dat woord synagoge gebruikt. Die mensen die zich Joden noemen, maar het in feite niet zijn. Dat wil zeggen, ze gedragen zich niet als het volk van God. Ze zijn in plaats van een gemeente van God, volk van God, synagoge van de Satan geworden. Dat kom je dus inderdaad in de NBG nog tegen en dat zijn we dus kwijtgeraakt in de NBV en kennelijk ook in die vertaling. Ik kan 3 vers 9 ook nog lezen, daar vindt u precies hetzelfde weer. Ook weer die synagoge van de Satan. En het is opmerkelijk dat degene die dit boek geschreven heeft, Openbaring, heeft ook het evangelie naar Johannes geschreven. Dat is dezelfde. En als je het evangelie naar Johannes leest, daar bent u vanmorgen ook mee bezig geweest, heb ik begrepen. Dan kom je daar ook opmerkelijk genoeg die strijd tegen dat mensen uit de synagoge gestoten worden. Omdat ze christen worden. En jullie zullen het zwaar krijgen door de synagoge, zegt Johannes in het evangelie. En hier is het ook de synagoge die het de kerk ongelooflijk moeilijk maakt. En Jezus zegt nu eigenlijk, weten jullie als Joden wat dat betreft, als oude volk van God wel waar jullie mee bezig zijn? Jullie zijn in plaats van volk van God aan de synagoge van de Satan gelijk geworden. Jeruzalem als Sodom. Nou, als dat over je gezegd wordt, is het niet best. Zo gaat het in de Openbaring met name om die val van Jeruzalem. Ik wil dat nog op een andere manier ook proberen bij u neer te leggen. Want die profetie die hier uitgesproken wordt, is echt een 5 voor 12 profetie. De tijd begint te dringen. De tijd is nabij, lazen we in Openbaring 1 vers 3. En in 1 vers 1 staat zelfs, de dingen die gaan gebeuren, gaan binnenkort gebeuren. Waar halen mensen toch vandaan dat het boek Openbaring gaat over de eindtijd? De tijd is nabij, zegt Johannes. De dingen die hier beschreven worden, die Jezus openbaart, zullen binnenkort geschieden. Nou, dan weten wij dat bij God 1000 jaar als 1 dag is. Maar bij mensen niet. En wat hier staat is dus inderdaad binnenkort is binnenkort. Dit staat dus allemaal te gebeuren. Dat zegt Openbaring. En Openbaring zegt dat in hoofdstuk 1 vers 1 en 3, de dingen die ik net noemde. Maar laten we ook Openbaring 22 er nog eens even bij pakken, dat is het slot. Vers 10 tot en met 13 is aangegeven. Verder zei hij tegen mij, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onrecht onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen, en wie heilig is, zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig. En heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Ik kom spoedig. De tijd is nabij. Er zijn hele verhalen over bedacht over hoe dat nou kan. Dat Jezus dit soort dingen gezegd heeft. Kijk, als een mens dat zegt, dan kunnen we zeggen, ja, een mens kan zich vergissen. Maar hier Jezus zelf. Ik kom spoedig. In de Openbaring geeft Jezus deze boodschap ook via een engel aan Johannes. Opnieuw zegt Jezus, de tijd is nabij, binnenkort zullen deze dingen geschieden. Vergissing? Of heeft Jezus gedacht, in 1 dag is 1000 jaar? Nee, het is geen vergissing. Jezus is binnenkort, toen binnenkort verschenen. Jezus is gekomen. De tijd was toen nabij. Laten we in dat licht ook nog eens even Matthäus 24 erbij pakken. Lucas 21 laten we dan liggen. Want daar staat feitelijk min of meer hetzelfde. Ik heb het alleen maar genoteerd om u te laten zien dat niet alleen Matthäus dat noemt. Matthäus 24. En dan gaat het even om het moment waarop Jezus deze dingen uitspreekt. Als we kijken naar hoofdstuk 24, de eerste paar verzen, dan staat er in de NBV in rood boven geschreven, de komst van de mensenzoon. Dus dat is de komst van Jezus. En dat begint dan als volgt. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. En Jezus zei tegen hen, hebben jullie die tempelgebouwen allemaal goed bekeken? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Zo begint Jezus dit gesprek met zijn leerlingen. Denk eraan, die tempel die we net zagen, zal verdwijnen. Met de grond gelijk gemaakt worden. Dan lezen we even verder in vers 29. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. Daar heb je dat soort verschijnselen. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen. Van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot de andere. Leer van de vijgenboom deze les, zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten ook jullie weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Deze generatie. En dat staat dus niet alleen bij Matthäus, staat ook in Lucas. En Lucas heeft het nog duidelijker dan Matthäus over het feit dat Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt gaat worden. Dat zal die generatie van Jezus meemaken. Want dat is in het jaar 70 na Christus gebeurd. De Romeinen hebben toen Jeruzalem platgebrand. En Jezus verbindt die val van Jeruzalem met zijn komst. Ik zal komen om Jeruzalem met de grond gelijk te maken. Ik zal komen om te oordelen. Jeruzalem heeft mijn evangelie afgewezen. Heeft mijn geest gedoofd. Als dat gebeurt, is Jeruzalem reddeloos verloren. En deze generatie, zegt Jezus, zal het nog meemaken. De tijd is nabij. Het was in die tijd 5:12. Voor Jeruzalem en omgeving. En daar spreekt het boek Openbaring van. Goed, als het boek Openbaring breed uitspreekt over Jeruzalem en wat Jezus met Jeruzalem gaat doen als die komt om te oordelen, wat blijft er dan voor ons over? Nou, misschien is het goed om dit plaatje er dan even bij te hebben. Daar zijn hele dure woorden voor wat ik daar vrij simpel heb getekend. Maar waar het om gaat, is dat in een profetie verschillende lagen kunnen zitten. Of zo u wilt, een dubbele bodem. Al klinkt dat bij een profetie niet zo geweldig. Als we kijken naar het boek Openbaring, dan gaat dat boek Openbaring over de val van Jeruzalem. Over wat God in Jezus Christus met zijn oude volk heeft gedaan. Met Israël, met de synagoge, met Jeruzalem. Daarvan spreekt het boek Openbaring. Dat die stad zal vallen. Als ze zich niet bekeert. En dat hebben ze niet gedaan. Zo zou je kunnen zeggen, heeft Openbaring zijn eerste vervulling gevonden. In het jaar 70 na Christus, toen de Romeinen de tempel met de grond gelijk gemaakt hebben. Dat woord van Jezus hebben waargemaakt. Er zal geen steen op de andere blijven. Is daarmee alles gezegd? Is daarmee de profetie van zijn volledige betekenis ontdaan? Nee. Wat toen en daar met Jeruzalem is gebeurd, zal op grote schaal bij de voleinding van de tijd ook gebeurt. Dan komt Jezus opnieuw en dan zegt hij, ik heb mijn evangelie gegeven. Ik heb mijn profeten gegeven. Ik heb mijn evangelisten gegeven. Ik heb mijn apostelen gestuurd. Ik heb dominees op jullie afgestuurd. Ik heb jullie een Bijbel gegeven. De Heilige Geest hebben jullie ontvangen. Wat hebben jullie ermee gedaan? Jullie hebben al die tijd de kans gehad om je vol overgave met mij te verbinden. Wat hebben jullie ermee gedaan? Met wat ik je heb gegeven. Want weet wel, er komt een tijd dat ik kom om je daarna te vragen. Om daarover een oordeel uit te spreken. En dat geldt dan niet alleen meer voor Jeruzalem in het klein, maar dat geldt dan wereldwijd. En dan gelden die vragen die toen door de apostelen, door de profeten aan Jeruzalem gesteld zijn, dat zijn precies dezelfde vragen die wij onszelf vandaag ook zouden moeten stellen en moeten voorhouden. Wat doen wij? Wat doe jij? En wat doe ik? Met wat Jezus ons heeft gegeven. En dat is de betekenis die ook openbaring voor ons heeft. Het roept ons als het ware tot de orde. Want wat in Jeruzalem in het klein gebeurde, dat zal bij de voleinding van de tijd in het groot gebeuren. Nog even dat tekenetje een beetje toelichten. Je ziet dus dat in Matteüs 24, in Lucas 21, in het Bijbelboek Openbaring, die twee vervullingen wat door elkaar gaan lopen. Dat het soms lijkt alsof die val van Jeruzalem gebeurt met verschijnselen en krachten en machten, dat je zegt van nou, dat is bijna te groot voor dat moment. Dan zou je kunnen zeggen, dan worden al wat beelden van die latere vervulling in dat eerste zichtbaar. Zoals degene die daar staat, die heeft het gevoel van, ja, ik zie eigenlijk één bergtop waar ik tegenaan zit te kijken. De ene bergtop loopt, als het ware, voor het oog van die persoon die daar staat, in de andere over. Als persoon zie je niet dat daar een hele periode tussen ligt, of in dit geval een heel dal. Met misschien nog wel kleine vervullingen ertussendoor. Dat zie je niet eens. Nou, zo is de profetie, als het ware, dubbel gelaagd, of soms zelfs driedubbel gelaagd. Zoals de aankondiging van de geboorte van een kind door Jesaja. Jesaja heeft geen moment gedacht aan Jezus. Wij zeggen nu, ja, maar dat is ook een vervuld in het feit dat Jezus geboren werd. Want toen Jesaja het had over een kind, was het over een kind in zijn tijd en zijn dagen. Zo heeft Johannes gesproken over de val van Jeruzalem in zijn tijd. De tijd is nabij. En wij kunnen ons voordeel ermee doen dat we zeggen, wat toen en daar in het klein gebeurde, zal straks op grote schaal plaatsvinden. Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Zoals het toen was, zo zal het ook bij de voleinding gaan. En zo blijft die boodschap voor ons bestaan. Openbaring, wederkomst, tekenen der tijden, valse profetie. Laten we het zo zeggen. Openbaring vertelt ons over het feit dat Jezus komt. En dat kan best vaker zijn. Openbaring heeft het niet over de tekenen van de tijden, maar zeg maar één ding. Weet wel, de tijd is nabij, Jezus komt eraan. En van valse profetie moet openbaring niets hebben. Het is profetie. Openbaring. Rampen, oorlogen, eindtijd, prachtige woorden. Maar laten we ze voortaan zo lezen. Geen rampen, geen oorlogen. Openbaring spreekt van plagen, als de plagen in Egypte. Van oordelen, zoals de profeten dat eigenlijk voortdurend doen. En niet over eindtijd, maar over nabijheid. Het is vandaag voor jou en voor mij, voor ons allen. Het uur u, 5:12. En daarom, die gelukwens aan het begin van dit boek. Ga op weg. Het licht breekt door. Lees dit boek voor. Lees het elkaar voor. Luister ernaar. En Houd je eraan, staat er in deze vertaling. Bewaar het, zegt het NBG. Houd er rekening mee. De tijd is nabij. Vandaag kan Jezus komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar zalig zij die dit woord voorlezen, horen en zich eraan houden. Amen. Het lied dat we samen gaan zingen sluit hierop aan. Waar Jezus ons in de mond legt: ik kom met haast, roept Jezus' stem. Dan is het nu gelegenheid uw gaven te geven.
Laten wij samen bidden. Uw Vader, u zij lof op een verhoogde toon. Lof en aanbidding voor uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons tot trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U Christus onze Heer, bekleed met majesteit, u hebt aan het kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen. U zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand, tot u als rechter eens de laatste vierschaar spant. Laat in de dood uw bijstand, in de nood uw bijstand ons niet ontberen. U kocht ons met uw bloed. Blijf Heiland ons regeren. Wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren en ons met heel uw heilig volk voor uw troon vergaren. Wij loven, Heer, uw goedheid al de dag. Geef dat eeuw in, eeuw uit, ons lied u loven mag. En geef dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen. Ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen. Op u steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd die op uw goedheid bouwen. Wij geloven, Heer, kom ons ongeloof te hulp. In Jezus' naam. Amen. Laten wij nu ons geloof belijden en daarna zingen we van gezang 476, de versen 4 en 5. En als we die twee versen zingen, dan zullen we daarin ontdekken dat daar het beeld van Jezus, zoals we die in Openbaring 1 tegenkomen, door ons bezongen wordt. Wij zingen gezang 476, vers 4 en 5, nadat we ons geloof hebben beleden. Zoals gezegd, belijden wij ons geloof in Jezus Christus, in de Vader en in de Geest. En van Jezus Christus zeggen we heel veel, maar wat we in ieder geval van Jezus Christus elke keer opnieuw zeggen, is dat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En waarom willen wij dit nou elke keer weer zo graag gezegd hebben? Een oud leerboekje, de Heidelbergse Catechismus, zegt het ons. Wij geloven in Jezus Christus die komt om te oordelen de levenden en de doden. Opdat ik bij alle droefheid en alle verdriet en alle vervolging en alle vertwijfeling Hem mag verwachten met opgeheven hoofd. Hem als rechter uit de hemel mag verwachten. Een rechter die zich eerst om mij onder het gericht van God heeft gesteld en alle vloek van mij heeft afgenomen. En die al zijn en mijn vijanden voor eeuwig verloren zal laten gaan, maar mij tot zich zal nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. En daarom zeg ik elke dag opnieuw, ik geloof in Jezus Christus, die komt om te oordelen de levenden en de doden. Mensenzoon tussen de kandelaren, gezang 476.
Thank you.
Tot de dag dat Jezus komt, mogen wij onder zijn zegen leven en bezig zijn en die zegen ook aan anderen doorgeven. Ontvang nu die zegen in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.